Goedemiddag allemaal, fijn dat jullie er zijn. En ook alle luisteraars die via internet meeluisteren, van harte welkom bij deze dienst. Ik denk dat er een beetje meer zijn dan normaal vanmiddag, hoop ik in elk geval. Of de mensen allemaal aan het sleren, kan natuurlijk ook. En het zou eigenlijk vanmiddag een doopdienst zijn, maar die hebben we afgelast. We hebben in overleg met de doophouders besloten om die doopdiensten te verschuiven. En we gaan proberen die volgende week zondagmiddag te doen. Even kijken of dat haalbaar is. En anders schuif ik nog wat naar achteren. Maar kijk even op de website, dan kun je zien wanneer we die doopdienst gaan houden. Maar we vonden het niet helemaal veilig om met die kleine kindjes in de auto te gaan. En de familie die kon natuurlijk ook helemaal niet overkomen. Dus vandaar dat we de doopdienst hebben verschoven. Dat betekent ook dat ik even een iets andere liturgie heb gemaakt voor deze middag. Want ik wil wel graag de liturgie die we gemaakt hadden over de doopdienst gewoon de volgende keer kunnen gebruiken. Dus we gaan het een beetje anders doen vandaag. Ik denk zelfs dat we het wel wat interactief kunnen doen, want we zijn toch met een hele kleine groep. Dus we kunnen denk ik best een mooie dienst van maken. Beneden is de koffie. Dat staat al klaar voor straks. Dus we gaan lekker koffie drinken ook met elkaar. En zo gaan we er gewoon een mooie en gezellige goede bijeenkomst van maken. Hoi, welkom. We gaan eerst met elkaar staan en dan zingen we met elkaar een lied. En dan zingen we het Liebe voor de Kerk, gezang 21, vers 1 en 7. Zijn van God, dat doen we met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer, die de hemel en de aarde heeft gemaakt. En die nooit kan loslaten het werk dat hij is begonnen en die trouw zal blijven tot in eeuwigheid. Amen. De Heer groet u en zegent u. Genade voor jullie en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. Gaat u zitten. Hey, welkom. Zoek een plekje. Zo, gaan bidden. Liefdevolle Vader in de hemel, wil u danken dat we hier op deze zondagmiddag bij elkaar mogen zijn. We zijn met een klein groepje vandaag en Vader, dat komt omdat het glad is op de weg en dat er veel sneeuw is. Vader, we willen u danken dat we hier mogen zijn met deze groep en dat we mogen weten dat veel mensen met ons meeluisteren via het internet. Vader, wil u danken dat we u mogen kennen als onze Vader, dat u zichzelf aan ons bekend maakt in de Bijbel. We willen ook zo meteen weer een prachtige tekst lezen uit de Bijbel. En willen ons daardoor laten bemoedigen, willen ons daardoor laten opfrissen. En Vader, geef ook dat we met deze tekst ook weer verder kunnen in het leven. Vader, wil u danken dat het ook zo mooi eruit ziet buiten. Het is geweldig om de sneeuw te zien en het is ook mooi om te zien hoeveel mensen er genieten van de sneeuw en de kinderen die buiten spelen. Maar het is ook wel een beetje onveilig op de weg en we willen u bidden, wilt u ook geven dat we, ja, dat we veilig thuis mogen komen, dat we, ja, dat ook, dat er geen ongelukken gebeuren op straat, nu ook. Maar we willen u danken dat we ons voor mogen bereiden op de viering van kerst, dat we mogen nadenken met elkaar over het wonder dat de Heer Jezus naar deze aarde is gekomen. We willen u danken, Heer Jezus, dat we u kennen. En door u, Heer Jezus, weten we veel beter wie de Vader is. En door u, Heer Jezus, is de weg naar de Vader ook weer open. Daar willen we u voor danken. We danken u dat u door uw vergeving is. Dat wij met onze gebreken, met onze zonden en met onze rottigheid bij u mogen komen, Vader. Want u vergeeft door de Heer Jezus. U aanvaardt ons. U bent helemaal voor ons. Wil u bidden, wilt u ons leren om eerlijk te zijn. Dat we ook leren om steeds eerlijker te worden over ons leven. En Vader, daardoor moet het licht van de Heer Jezus in ons leven gaan schijnen. En we hebben het nodig dat we u beter leren kennen. Want als we u beter leren kennen, Vader, dan leren we ook onszelf beter kennen. Vader, dan is vanmiddag ook kinderclub. Wilt u dat ook zegenen? Wilt u de leiders ook een mooi moment geven samen? Wilt u ook geven dat we een goede en gezegende dienst willen kunnen hebben? En wil u ook bidden of u daarom ook met uw Heilige Geest in ons wilt werken? Vader, we vragen u of u ons gebed wilt verhoren, of u onze dank wilt aanvaarden. In Jezus' naam. Amen. Ik had net al uitgelegd dat we... Kom verder. Nee, mooi. Ik had net uitgelegd al, en dat is nou even voor de mensen die net binnenkomen, dat we een iets andere dienst hebben vanmiddag. We zouden eigenlijk vanmiddag een doopdienst hebben, maar die is afgelast vanwege het mooie weer buiten. En gaan die doopdienst dus verschuiven. En we moesten daarvoor ook even een andere liturgie maken, dus de organisten moesten even snel schakelen. Bedankt Anita. En ook de mensen achter de PowerPoint, die moesten even snel schakelen vanmiddag. Maar dankjewel dat jullie allemaal dat weer voor elkaar hebben gekregen. De kinderen van groep 5 tot 8, zijn er niet zo heel veel vandaag denk ik, maar de kinderen van groep 5 tot 8 mogen... Naar de andere kant gaan. Nou, je hoeft niet per se, als je niet wil. Dus groep 5 tot 8. Succes. En ik wil u graag uitnodigen om met mij een gedeelte te lezen uit de Bijbel. En dan lezen we een paar versen uit Filippenzen 4. Deze Filippenzen 4 vanaf vers 4 tot en met vers 9. Er staat dit: laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. En laat iedereen u kennen als vriendelijke mens. De Heer is nabij. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het en de God van de vrede zal met u zijn. Ik stel voor dat we op een volgende manier doen deze zondag. We hebben een iets andere dienst. Dat u eventjes met uw buurman even over deze tekst praat. Buurvrouw, buurman. En als u denkt, ja, maar ik heb geen Bijbel bij me. Nou, zorg dan even dat je het hebt. Dus praat even met je buurman of buurvrouw over deze tekst. Wat je opvalt, wat je aanspreekt. Een paar minuten. En dan ga ik er daarna een paar dingen over vertellen. Filippenzen 4. Welkom. Mooi tijd. Dus Filippenzen 4, vers 4 tot 9. Vraag even eentje van iemand die bij jou in de buurt wil komen. Geef jouw Bijbel in. Ik wil even meekijken. Kijk eens. Langzaam stil, dus dat betekent dat jullie bijna uitgepraat zijn, denk ik. Maar als je een vraag hebt over deze tekst, dan kun je die straks wel stellen. Ik zal eerst wat over vertellen, maar als je een vraag hebt, dan mag je die straks ook wel aan mij stellen. Oké, staat al de beamer. Wat ik tegen de katholieken zeg, wel dat ze een Bijbel mee moeten nemen. Nou, laat ik een paar dingen vertellen over deze tekst. Allereerst, waarom heb ik deze tekst gekozen? Ik bedoel, dat heb ik gedaan omdat Jan Duursema, we hadden afgelopen maandag hadden we een moderame vergadering. En bereidt de voorzitter die bereidt even een opening voor. En toen zei Jan van, ik kwam deze tekst tegen ergens in een van de meditatie van de CBMC, geloof ik. Hè. En daarvoor toen had Jan deze tekst gelezen op de moderame vergadering en hebben we een hele poos over zitten praten. En het was eigenlijk een tekst die ons best wel aanraakte en waar we best wel wat mee hadden ook met elkaar. Ik denk van, hé, dat is een mooie tekst om ook nu in deze dienst met elkaar te bespreken. En ik denk ook dat het een mooie tekst is om het jaar mee af te sluiten. Want het geeft ons leven een hele mooie richting, denk ik. Nou, allereerst, ik ga gewoon even met jullie de versen bij langs. En dan wil ik af en toe wat opmerkingen maken. Laat de Heere jullie vreugde blijven. Ik zeg jullie nogmaals, wees altijd verheugd. En de vraag die daar natuurlijk meteen bij gesteld kan worden is, waar word jij blij van? Wat is jouw vreugde? En dat is denk ik ook de vraag die je jezelf dan steeds moet stellen, zeg maar. Dus waar word jij blij van en wat is jouw vreugde? En de Bijbel die roept ons natuurlijk steeds op om blij te zijn met God. En blij te zijn, hier staat dan ook specifiek, laat de Heer je vreugde zijn. Dus daar moet je ook meteen even over nadenken dan. Wat wordt daarmee bedoeld als er staat, laat de Heer jouw vreugde zijn. En ik denk dat dat hiermee te maken heeft dat Jezus zegt, ik ben de koning. Ik ben de koning van over deze aarde. Ik wil graag jullie Heer zijn. En als je denk ontdekt wat dat betekent, dat Jezus jouw Heer is en dat Jezus jouw koning is, dan kan het niet anders dat je daar blij mee wordt. Dat je daar ook vol van wordt. Dat Jezus Heer is en dat Jezus de macht, bijvoorbeeld de macht van de zonde heeft verbroken. Dat Jezus de macht van de Satan heeft verbroken. Dat Jezus de dood heeft overwonnen. Dat zijn denk ik allemaal dingen die je heel erg blij kunnen maken. Maar de Bijbel roept ons steeds weer op om je vreugde te zoeken dus in de Heer. En ik merk het ook in allerlei pastorale omstandigheden, zeg maar, dat ik soms dan kom je, dat weten jullie wel, dat heb ik al vaker verteld ook in de preken, maar dan kom je gewoon op een adres waar echt verdrietige dingen aan de hand zijn, waar iemand ernstig ziek is of waar net iemand is overleden. En er zijn allerlei dingen die je dan meemaakt daarin. En toch zie je dan dat er een soort vreugde is. Dat de Heer de vreugde is van die mensen. Dat God, die vreugde je ook als het ware zeg maar boven die omstandigheden van het leven uittrekt. Ja, en Paulus vindt dus blijkbaar een hele belangrijke opmerking. Want hij zegt, laat de Heer jouw vreugde blijven. Blijven ook, hè. Dat gaat natuurlijk niet automatisch. Dat de Heer jouw vreugde blijft. Daar zul je echt wel wat voor moeten doen. Maar zorg ervoor dat het jouw vreugde blijft, zegt hij. En blijkbaar vindt hij dat zo'n belangrijke opmerking dat hij daarna nog een keer zegt. Dus, ik zeg jullie nog een keer, wees altijd verheugd. Ja, en nou, dat weten jullie ook wel. Het is niet een oppervlakkige blijdschap waar we hier over praten. Maar het is wel een hele diepe blijdschap en een heel vergaande blijdschap. En ik denk, nogmaals, je kunt gewoon die vraag aan jezelf stellen. En het is misschien goed om dat ook even te doen. Dus twee vragen zou je jezelf kunnen stellen. Waar word jij blij van? Wat is jouw vreugde? En de tweede vraag is ook, verheug jij je in de Heer, zeg maar? Ben jij blij met de Heer Jezus? Denk er maar even kort over na. Om niet te praten, maar even kort over nadenken. Wat is jouw vreugde? En ben je blij met Jezus? Dat Jezus jouw Heer is. Nou, het tweede punt wat Paulus dan doet, is dat hij zegt van, jullie moeten bekend staan bij iedereen. Ja, dus zo zegt hij dat in de tekst. Laat iedereen jullie kennen als vriendelijke mens. Dus laat iedereen jullie kennen als vriendelijke mens. En dan zegt hij erachteraan, inderdaad, de Heer is nabij. Dus ergens moet daar blijkbaar een link liggen. Dus de Heer is nabij. En als de Heer ook echt nabij is, zeg maar, dan sta jij bekend als een vriendelijk mens. Je kunt ook omdraaien. Als jij onvriendelijk bent, en wie is dat? Ik ben wel eens onvriendelijk. Wij zijn allemaal wel eens onvriendelijk, denk ik. Maar dan heeft dat er blijkbaar mee te maken dat de Heer ook op afstand is. Toch? Volgens mij kun je dat heel snel aan elkaar verbinden. En dat is ook alweer zo'n vraag, hè? Sta jij bekend als een vriendelijk mens? Sta jij bekend, zeg maar, bij je collega's en bij de mensen met wie je contact hebt als een vriendelijk mens? Sta jij bekend in jouw familie als een vriendelijk mens? En het heeft er dus mee te maken, nogmaals, dat de Heer, dan, als de Heer nabij is in je leven, dan kan het niet anders dan sta jij bekend als een vriendelijk mens. Dat kan niet anders. Nou, en ik weet dat, en natuurlijk is dat in sommige omstandigheden ongelooflijk moeilijk. Vriendelijk te blijven en vriendelijk te zijn. En toch is dat wat God zeg maar in jouw leven wil bewerken. God wil jou dus een bepaalde vreugde geven, waardoor je dus niet door het leven kapot gemaakt wordt. En die vreugde die kan dan in je blijven werken, waardoor je ook gewoon vriendelijk kunt blijven en je niet zo snel laat opjagen door allerlei dingen die gebeuren, zeg maar. En dan staat er in de tekst: wees over niets bezorgd. Ja, en dat is, de Bijbel die zegt dat natuurlijk vaker, hè, tegen ons. De Heer Jezus die zegt het ook vaker tegen ons van maakt u zich geen zorgen over dingen. Wees over geen ding bezorgd. En ook hier in de tekst staat dat, wees niet bezorgd. Dan staat er meteen achteraan, op prachtig mooi. Vraag God wat je nodig hebt en dank hem met al je gebeden. Ja, ook daar ligt dus weer denk ik een logisch verband tussen. Als je denkt dat je alles zelf moet oplossen, dan reken maar dat je dan heel snel bezorgd bent. En dat doen heel veel mensen. Hè? Die hebben problemen in hun leven. Die maken dingen mee. Die maken dingen mee op hun werk. Of die maken dingen mee in hun gezinssituatie. Of in hun privé situatie. En als je denkt dat je dat zelf moet oplossen, dan kun je er zeker van zijn dat je bezorgd wordt. Kan niet anders. En sommige mensen denken dat. Hè? Die denken van, nou oké, ik red mezelf al. Ik heb die mensen om me heen even niet nodig. Ik kan het zelf allemaal wel. Nou, reken maar dat je dan bezorgd wordt. Nee, wanneer word je niet bezorgd en wanneer hoef je je niet bezorgd te maken over dingen? Nou, als je God vraagt wat je nodig hebt en als je hebt dood. In al je gebeden staat er dan ook nog achteraan. Ja, dus dit is echt zo'n uitnodiging van deel de dingen in je leven met God. Breng de dingen die je meemaakt in je leven bij God. En vergeet dan vooral niet te blijven danken, zeg maar. Dus met andere woorden, waar denk je altijd aan in je leven? Heel veel mensen denken aan negatieve dingen of denken aan alles wat ze missen. En ze vinden altijd dat het gras bij de buurman groener is. En vinden altijd dat die collega in een mooiere auto rijdt en dat hij beter betaald krijgt. Dan kijk je dus altijd naar alles wat je mist, zeg maar. Dan ben je niet dankbaar. En God die roept je op. Wees dankbaar. En deel de dingen in je leven met mij. En dan hoef je niet bezorgd te zijn. En ik ervaar het ook echt zo in mijn leven. Ik maak me natuurlijk ook best wel eens zorgen. Maar ik ervaar het echt zo in mijn leven. Dat als ik zeg maar. Ik maak natuurlijk best heel vaak dingen mee. Of heb ik gesprekken met mensen. En dan sta ik echt volledig met lege handen. Dan denk ik, ik zou niet weten wat ik moet zeggen. Dan denk ik, ik zou niet weten wat ik nu moet doen. Maar dan vind ik het echt fijn om het gewoon ook bij God neer te leggen. En dan zeg ik ook wel eens tegen God. Sorry God, ik kan er niks mee, zeg ik dan. Ik kan hier helemaal niks mee, dus u moet het maar oplossen, alstublieft. Leg het ook gewoon bij hem neer. En dan weet ik ook dat het in goede handen is. Wat verder, Lies. Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, jouw hart en jouw gedachten in Christus Jezus bewaren. Dus als je op die manier dus leeft, dus even als je dus de vreugde blijft zoeken in de Heer, als je ten alle tijden verheugd blijft, als je bekend staat als een vriendelijk mens omdat je dicht bij de Heer leeft, als je niet bezorgd bent omdat je alles deelt met God, als je dat doet, dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, jouw hart en jouw gedachten in Christus bewaren. Dat is best wel apart gezegd, hè? Ik zou even aan jullie willen vragen, denk even na over de betekenis van dit vers. Van deze twee versen. Dus wat betekent dat precies? Dan zal de vrede van God, die jouw verstand te boven gaat, je harten en gedachten in Christus bewaren. Wat betekent dat precies volgens jou? Is er iemand die een mooie gedachte hierover heeft? Die iets wil delen? Ja, dus jij zegt Gods vrede. De vrede met God is groter dan jouw zorg. Is mooier dan jouw zorg. Ja? Anderen? Ja? Oké. Okay. Als je je overgeeft aan God. Als je dicht bij God leeft, als het goed is tussen jou en God, dan zal hij rust geven in je hart. En dan zal hij ook rust geven in je gedachten. Ja, mooi gezegd. Anderen? Wat betekent dat laatste volgens jou? Ik herhaal zo even wat hij zegt hoor. Oké. Gerard die hield een heel verhaal. Ik zal even proberen dat kort te vertellen. Mooi wat je zei, Gerard. Gerard die zei, zeg maar, de vrede met God, dat is iets wat je verstand te boven gaat. En dus dat is hoger dan je verstand. En dus de liefde met God en de band met God, die gaat dan boven je verstand uit, zeg maar. Ik denk dat wij heel vaak verstuurd worden door ons verstand. En dat heel vaak allerlei vragen die wij stellen heel erg bepalend zijn in ons leven. En dat ons verstand heel gemakkelijk boven ons hart kan staan, inderdaad. En jij zegt van nee, nou, die bekende uitspraak van Pascal van je hart heeft redenen die je verstand niet kent. Hè, dus je hart gaat dan boven je verstand uit, zeg maar. En op die manier zijn je gedachten dus vol van Jezus. En is je hart ook vol van Jezus. En dan word je dus je hart en je verstand, zeg maar, bewaard in Jezus. We kunnen best wel met elkaar een preek schrijven, denk ik, of niet? We kunnen best met elkaar een preek schrijven de volgende keer. Zullen we dat zo doen? Maar het is interessant om gewoon eens even naar zo'n vers te kijken. En eens even te kijken van, bijvoorbeeld ook al, is de vrede met God, zeg maar, is dat überhaupt belangrijk voor jou? Zo'n soort vraag kun je al stellen. Is dat belangrijk voor jou, de vrede met God? Uit onderzoeken blijkt, zeg maar, dat heel veel jongeren niet bezig zijn met die vraag of het goed is tussen hen en God, maar dat ze vooral bezig zijn met de vraag hoe ervaar ik God en hoe vind ik God en hoe zie ik God? Dus zulke soort vragen, zeg maar. En Luther die heeft natuurlijk die vraag weer heel erg op de agenda gezet. Die heeft gezegd van ja, maar dat is de allerbelangrijkste vraag. Is het goed tussen jou en God? En als dat goed is, als het goed zit tussen jou en God, doordat je dus de Heer Jezus leert kennen, want de Heer Jezus is degene die het goed maakt tussen jou en God, en dan gaat er dus iets, dan komt je hart op de goede plek te staan, dan komt je verstand op de goede plek te staan. Maar gewoon die vraag, is er vrede tussen jou en God? Of ben je in je gedachten altijd maar met andere dingen bezig? En God zegt, als er vrede is tussen jou en mij, dan komen die andere dingen gewoon op een goede plek te staan. Dan komt het goed. En ik denk dat het zeer herkenbaar is dat we in ons geloof ook vaak met heel veel andere dingen bezig zijn. En dat mag ook natuurlijk, je mag heel veel vragen stellen, maar dan zijn we vaak toch met heel veel andere dingen bezig. Terwijl dat de centrale vraag is. En dat is wat we vieren, dat we kerst vieren, dat Jezus gekomen is om vrede te brengen. Vrede op aarde, dat zingen de engelen. Nou, en dat is de groet die Jezus ook steeds uit, hè, als hij ook is opgestaan. Vrede voor jullie. Daarvoor is hij opgestaan uit de dood, om vrede te brengen. Maar interessant om zo'n vers eens wat uit elkaar te trekken. En het is mooi geformuleerd, maar best ook wel ingewikkeld. Hè? Vooral als dat er staat, je hart en je gedachten, die worden in Christus Jezus bewaard. Ja, wat is dat precies? Goed, volgende vers. Laat ik nog één voorbeeld noemen. Gewoon even een voorbeeld erbij. Ik heb twee voorbeelden, straks doe ik nog een ander voorbeeld. Maar het eerste voorbeeld wat ik wil noemen. Marielle die vertelde mij, mevrouw en Marielle, dat ze een gesprek had met een collega. En die collega die lag in scheiding. En dus ze kreeg daar een heel gesprek over die moeilijke tijd die die vrouw meemaakte. Jenneke heet ze. Dus Jenneke die lag in scheiding. En Jenneke had een hele moeilijke tijd in haar leven. En dus Marielle die praatte wat met haar. En Marielle vertelde bijvoorbeeld iets over de verschillende talen van liefde die je als man en vrouw kunt spreken. Ja, dus ik spreek een andere taal van liefde dan Marielle dat doet. En zo hebben we allemaal ook in ons huwelijk, zeg maar, een aparte taal van liefde. De een die vindt het mooi om liefde te uiten door cadeautjes te geven. En de ander vindt het mooi om door liefde te uiten om te knuffelen. En weer een ander die vindt het mooi om liefde te uiten door veel te praten, zeg maar. We hebben allemaal een eigen taal van liefde. En Marielle vertelde gewoon het verhaal over die vijf talen van liefde, wat natuurlijk in het christelijk geloof best wel bekend is. Wat ook in de Mary bijvoorbeeld naar voren komt. Dat verhaal vertelde ze aan die Jenneke. En die Jenneke zei van, oh, dat wist ik helemaal niet. Dat is helemaal nieuw voor mij. Oh, zei ze, eigenlijk had ik dat wel wat eerder moeten weten. Misschien was dat best goed geweest voor mijn huwelijk. En toen zei Marielle van, ja, jij moet zoveel zelf doen, zei ze. En jij verwacht ook voor mij ontzettend veel van je man. Kijk, en toen zei ze tegen die collega van haar, zei ze van, ja, maar ik doe dat niet. Ja, ik verwacht ook wel veel van Gert, maar ik heb toch wel geleerd om niet te veel te verwachten van Gert. Want Gert is niet mijn bron van liefde. Ik verwacht het van God. En toen zei die vrouw dit. Toen zei ze van, jij hebt God, hè, zei ze. Heb ik niet. Ik moet alles zelf doen, zei ze. Ik zit redelijk opgesloten in mezelf, zei ze. Ja? Kijk, en dat is denk ik wat hier staat, hè. Waar het hier over gaat, waar we het net over hadden. Zeg maar. Als je zonder God moet je alles zelf doen. Zonder God ben je helemaal opgesloten, zeg maar, in jezelf. En zo zijn er ook heel veel mensen totaal, zeg maar, opgesloten in zichzelf. En God die trekt je er bovenuit. Die wil je een vrede geven, een vreugde geven die heel anders is en die veel verder gaat. En ik dacht dat is daar een mooi voorbeeld van. Een ander voorbeeld ook. Gisteren was er een documentaire over de bekende toptennisser Agassi. Kennen jullie die? Amerikaan Agassi. Die was een documentaire voor op televisie. En Agassi, zijn vader die had hem helemaal klaargestoomd om toptennisser te worden. Dus hij moest een toptennisser worden. En Toen was hij eindelijk, had hij een Grand Slam gewonnen en toen stond hij dus nummer 1 op de ranglijst. De ranglijst van de wereld, was hij nummer 1 van de wereld. En toen vroegen ze aan Agassi, was je toen gelukkig? Nee, zei hij, ik was niet echt gelukkig. Daar werd ik niet echt gelukkig van. Want ja, ik moest nog steeds mijn spelletje spelen. En ik baalde nog steeds van als ik mijn wedstrijd verloren had. Dus het veranderde eigenlijk helemaal niks voor mij. Ja, en zo zijn heel veel mensen zeg maar op zoek naar een bepaald geluk. Ze willen winnen, ze willen een goede sporter zijn. Maar dat brengt uiteindelijk niet een echte vervulling. En dat zei hij ook letterlijk. Hè? Dat brengt niet een echte vervulling. Ja, en die Agassi bijvoorbeeld, die had zo'n moeilijke tijd. Dat hij toen hij nummer 1 stond van de wereld, toen had hij het zo lastig. Omdat hij wist wel dat niet alles was. Toen had hij het zo lastig dat hij uiteindelijk gewoon toen aan de drugs ging. Zeg maar. En daar heeft hij net een boek over geschreven. Wat het allemaal met hem gedaan heeft. En in dat boek beschrijft hij ook hoe hij dan uiteindelijk wel gelukkig is geworden. Ja, maar de dingen op deze aarde, zeg maar, zelfs een nummer 1 op de wereldranglijst, maken jou niet echt gelukkig. Dat is weer zo'n voorbeeld daarvan. Dat is niet iets wat echte vreugde kan bieden. Nou, de laatste paar versen, want daar hebben we het eigenlijk vooral over gehad op het Moderamen. De laatste versen, gaan we lezen. Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is. Alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is. Kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en wat ik u heb laten zien. Doe het en de God van de vrede zal met jullie zijn. Ja, en dat is zo'n fantastische tip, zeg maar, voor het nieuwe jaar wat je ingaat. Hè. Dit is echt zo'n tijd rondom kerst en oud en nieuw, dat je eens wat nadenkt over je leven, eens even terugkijkt ook naar het afgelopen jaar, is heel goed om te doen. Ja, ik sprak met de directeur van een groot bedrijf en die man die had een presentatie gehouden voor zijn personeel en had hij nog eventjes in die presentatie laten zien wat ze nou in het afgelopen jaar allemaal gedaan hadden en hoe ze ook gezegend waren, zeg maar. Ja, en dat is zo goed om dat te doen, om eens even terug te kijken naar je eigen leven ook. Maar wat is er allemaal gebeurd in het afgelopen jaar in jouw leven? Wat zijn de dingen die God je heeft gegeven? Wat zijn de zegeningen? En wat deze tekst eigenlijk wil zeggen, wat dit stukje wil zeggen is, waar ben jij op gericht? Waar je over nadenkt, zeg maar, dat bepaalt wat je doet. Dat is een hele diepe waarheid, hè? Waar ben jij op gericht? Waar je over nadenkt, dat bepaalt wat je doet. En als je nadenkt over het negatieve, reken maar dat je dan ook negatief zult gaan leven. En er zijn ook genoeg mensen in de kerk, zeg maar, die heel kritisch in het leven staan. Die ook heel gemakkelijk de nadruk leggen op allerlei negatieve dingen, zeg maar. Ja, op wat fout gaat en wat verkeerd gaat. Dan denk ik, ja, dat heb ik al vaak gezegd in de preek. Maar ja, als hier niks fout mag gaan in de kerk, dan kunnen we beter de deuren sluiten. Want hier is toch juist vergeving? Natuurlijk maken we hier fouten. We zijn toch een groep mensen met elkaar. Allemaal maken we heel veel fout. Maar wat God zegt, waar ben jij op gericht? Daar waar je op gericht bent, dat bepaalt wat je doet. Ja, ik had dus een gesprek een tijdje geleden in het weekend met een andere ondernemer. En die ondernemer die deed het heel erg goed in de kredietcrisis. Ik zei tegen hem, hoe kan het nou dat jij het heel goed doet in de kredietcrisis en dat er ontzettend veel collega's van jou omvallen? Hoe kan dat nou? Ja, hij zei van, ja, als ik maar genoeg ga nadenken van, jongens, het is kredietcrisis en het gaat slecht, dan weet ik wel zeker dat het vanzelf slecht gaat op mijn bedrijf. Maar dat wil ik niet. Ik denk, ik wil me niet richten op die dingen. Dus waar je op richt, bepaalt wat je doet. Dat is exact wat hier staat, hè. Heel mooi vers. Richt je op alles wat edel is. Nou, wat is dat? Wat is edel? Noem eens wat edels. Ik kon het namelijk niet zo goed bedenken vanmiddag, moest in alle gauwigheid. Wat is edel? Naast de liefde is edel. Fleur, kom maar. Kom eens even, vertel jij eens eventjes. Wat wil jij vertellen? Wat is edel? Nee, nou, Lucie, je moeder is er niet mee eens. Ja, dan houd het op, hè. Tja. Wat is edel? Naast de liefde is edel. Wat is nog meer edel? Ja?
De waarheid.
Ja, maar dat staat er ook apart in, hè, nog, hè. Het staat apart in, richt je op wat waar is, zeg maar. Ja? Dus ik bedoel, er wordt niet van iets gezegd, richt je ook op wat edel is, zeg maar. Nou, dat is dan een opdracht, u mag vanavond de concordantie even erbij pakken om even duidelijk te krijgen voor uzelf wat edel betekent. Goed. Maar Maar richt je aandacht op alles wat waar is, dus op de waarheid. En wie is de waarheid? En dat is ook zo fantastisch in het geloof. God die wil het ons niet moeilijker maken, zeg maar, dan het is. Hè? God zegt, ik geef jullie niet 1001 waarheden. Ik geef jullie ook niet een systeem van waarheden. Allemaal dogma's. Nee, God zegt, ik geef jullie een persoon. De waarheid. Dat is zo fantastisch. Dat is ook zo'n uniek iets, zeg maar. Dat God dus tegen jou zegt, richt je op wat waar is. Dat is Jezus. Hij is de waarheid. Nou, edel, zet er even een vraagteken achter. Puur. Puur. Ja?
Ik ben edel metaal.
Oké, okay. daar heb ik wat aan. Nee, maar ik bedoel, dat is een mooi beeld, zeg maar. Dat je zegt van een edel metaal, dat is een puur metaal. Dat is een gereinigd metaal, zeg maar. Dus richt je op iets van, op reinheid, op schoonheid, op dingen die mooi zijn. Ja? Nou, mooi. Dus je kunt misschien iets leren over wat het woordje edel is als je denkt aan edel metaal. Mooi, hè? Richt je op alles wat rechtvaardig is. Noem eens wat rechtvaardige dingen. Wat is rechtvaardigheid? Sorry? Delen. Dus dat je royaal bent, dat je ook de armen aan dingen aan de armen wil geven, zeg maar, ja? We horen nog meer wat mensen zeggen. Wat is rechtvaardig? Sorry, dat je?
Zo leven als God graag wil.
Dus rechtvaardig is zo leven als God graag wil. Ja, ik denk dat het daarmee te maken heeft. Er wordt hier ook gezegd, ik denk dat die koppeling met het diaconaat heel erg belangrijk is inderdaad. God wil dat er recht geschiet op deze aarde. In het hele Oude Testament gaat het steeds niet alleen maar over Gods rechtvaardigheid, maar het gaat er ook over dat er recht moet geschieden in deze wereld. Ja, en soms is het natuurlijk ontzettend lastig, want dan heb je het gevoel dat je... Ik zie zo wat mensen hier zitten waarvan ik denk van, ja, jullie is enorm onrecht aangedaan de laatste tijd. Soms is dat best heel erg lastig. En dan weet je wat recht is. Dan weet je wat rechtvaardig is. En dan zie je dat het niet gebeurt. Dat je echt heel erg veel onrecht wordt aangedaan. Maar God zegt, richt je op die rechtvaardigheid. Richt je op wat recht is. En dat verbindt dat heel sterk. Dus God verbindt dat heel sterk met het corrupte leiders. Hè? In het Oude Testament. Bijvoorbeeld in Micha gaat het steeds over corrupte leiders. Die ervoor zorgen dat het onrecht is op deze aarde. Ja, ik denk dat we daar... Ik laat het bij mezelf houden. Ik denk dat ik daarin kan groeien. Maar om nog meer bezig te zijn met het recht doen. Om liefde voor armen. Liefde voor mensen die onrechtvaardig behandeld worden. Ja, dus, maar richt je aandacht daarop. Hè? Op wat recht is. Richt je aandacht op wat zuiver is. Nou, heel veel dingen zijn onzuiver. Heel veel dingen zijn vies. Heel veel dingen zijn ook vervuilend in je leven, zeg maar. En we weten allemaal best wel dat er dingen belangrijk zijn in ons leven waar we onze aandacht op richten, terwijl die eigenlijk ons leven vervuilen. Ja, dus God zegt, welke dingen, denk daar eens over na. Wat vervuilt jouw leven? Wat vertroebelt jouw blik, zeg maar, zodat je niet meer op de Heer gericht kunt zijn? Richt je aandacht op wat zuiver is. Richt je aandacht op wat lieflijk is. Noem eens een voorbeeld van lieflijk. Een babytje bijvoorbeeld. Wie heeft er een voorbeeld van lieflijk?
Een bruid.
Een bruid. Ja. Mooi. Wij zijn als gemeente de bruid van Christus. Nog meer dingen? Wat zit je te lachen? Ja, dan moet je maar afwachten of die bruid ook wel zo aardig is dan inderdaad. Hè? Jij gaat binnenkort trouwen. Ik heb die datum heb ik in mijn agenda geschreven dat ik jou moest trouwen. Dus, ja. Nou, best lastig hè? Om dus goed te bepalen wat lieflijk is, zeg maar. Ik denk in ieder geval dat het heeft te maken met liefde. En met het uiten van liefde, het liefhebben van elkaar. Dat je dus meer gericht bent op liefde. Gewoon ook in je gezin, hè? Dat je daar op gericht bent, dat je van je kinderen houdt. Dat je liefde geeft aan je kinderen. Ik moet me daar echt weer op focussen, zeg maar, soms. Hè? Dat het belangrijkste is. Ja? Wat eervol is. Dat je gericht bent op de eer van de ander. Ook zo'n prachtig iets, hè? Dat je graag de ander eer wilt geven. Ik wil jou eer geven. Ik wil jou de eer geven die je toekomt. Hè? Zoals God dat letterlijk in Psalm 8 zegt. Jullie zijn, ik heb jullie als mensen gemaakt die eer verdienen, zegt hij. Die komen eer toe, zeg maar. En wij zijn heel vaak juist gericht op het onderuithalen van elkaar. Het kritisch zijn op elkaar. Nee. We zijn niet zo goed in complimenten, denk ik, als mensen. Het zou ook een mooi voornemen zijn. We gaan volgend jaar elkaar meer complimenten geven. Want ik vind jou een mooi mens. Ik vind het gaaf dat je zo met je kind omgaat. Ik vind het mooi dat je zo ouderling bent. Ik vind het mooi dat je zo gaaf de boekhouding doet, Hugo. Om maar een voorbeeld te noemen. Dat is echt belangrijk. Dat we gericht zijn op eer van elkaar. En dat we elkaar ook leren om de eer te geven die ons toekomt. En dat wij zijn, natuurlijk moet je gericht zijn op de eer van God. Maar God wil ook dat wij eer krijgen. Dat we elkaar eer geven. Want dan zeggen we juist tegen elkaar van: God, wat heeft u van dit mens een mooi mens gemaakt. Dan geef je God daarin weer de eer, zeg maar. Nou, gericht op alles wat deugdzaam is. En deugdzaamheid heeft in de Bijbel altijd te maken met karakter. Deugdzaamheid, de bekende filosofen Aristoteles en Plato, die hadden het altijd over deugdzaamheid. En deugdzaamheid heeft te maken met je karakter. Dus je moet bezig zijn met karakterontwikkeling. Ook van de ander en ook van jezelf. En wees bezig met alles wat lof verdient. Nou, dat is zo sterk gezegd, dat vind je niet? Dat je daarop moet richten in de kerk, als gelovig. Doe je dat? Op al die punten richt je je daarop. Zo, dus God, en dan denk je, wat is het voor een positieve denken? Het lijkt in de ratenband wel. Ja, als je maar positief denkt, als je maar positief bezig bent, dan komt het wel goed. En toch is dat de lijn van de Bijbel. Toch is dat de lijn van de Bijbel. Richt je daarop. En waar je op richt, bepaalt wat je doet. Doe alles wat je hebt geleerd, wat ik u heb geleerd, wat ik u heb overgedragen, wat ik u heb verteld en wat ik u heb laten zien. Wat ik daar uitpak is dit. Paulus gebruikt 4 woorden. Ik heb jullie iets geleerd, ik heb jullie iets overgedragen, ik heb jullie iets verteld en ik heb jullie iets laten zien. Ja? Ik heb jullie iets geleerd, ik heb jullie iets overgedragen, ik heb jullie iets verteld en ik heb jullie iets laten zien. Prachtig hoe hij dat zegt, hè? En dat zijn zulke belangrijke woorden in het geloof. Hè? Maar dat heeft echt wel te maken met deze vraag. Zijn jullie als mensen wel onderwijsbaar, zeg maar? Iedere zondag kom je in de kerk, er wordt iets overgedragen, er wordt iets geleerd, er wordt iets verteld, er wordt je iets. Hè? Heel vaak dan kun je ook iets zien, zeg maar. Maar ik maak me daar wel zorgen over, zeg maar, over de onderwijsbaarheid van mensen. Dat we zeggen, wat Ben Tichelaar die noemt het dan, dat je dan een. Wij hebben een fixed mindset. In plaats van een mindset die gericht is op groei. Dus gefixeerd ben je dan ergens in je hoofd. Nou, dus ik zou je willen vragen: ben jij ook zo met de Bijbel bezig? Ben je zo met teksten bezig? Want ik kan hier iets van leren. God wil me iets overdragen. God wil me nu iets vertellen. God wil me nu vandaag iets laten zien. En wat heeft hij je dan geleerd vandaag? Wat heeft hij dan overgedragen? En wat heeft hij dan laten zien? En als je zo bent, als je onderwijsbaar bent, als je je leven lang een discipel blijft van Jezus, dan ga je het doen. Doe het. En de God van de vrede zal met jullie zijn. Dan heb je die lijn, hè? Van waar ben je op gericht? Dat bepaalt wat je gaat doen. En als je zo leeft, dat je gericht bent op het goede, dan zal de God van de vrede met jullie zijn. Wie heeft er nog een vraag? Nou, dus zo koffie beneden, als je nog vragen mag je die dan ook stellen, is ook prima. Ja, dat is. Zeg het nog eens. Hoe kun je zo worden? Dat is jouw vraag. Ja?
Als je al mensen in leven hebt, dan is zo mooi gaat het niet gegeven.
Ja?
Hoe kom je dan in die andere sfeer?
Ja, dus zeg maar. Je merkt in je leven dat je juist niet gericht bent op die punten allemaal, of op minder in elk geval. Ja. Ja, dat is dan, zo is de situatie dan in je leven. Ja. Dus hoe kun je dan, zeg maar, je levensrichting veranderen? Dat is eigenlijk de vraag, hè? Dus hoe kun je gefocust zijn op die punten? Wie kan daar een tip in geven? Hoe kan dat?
Ja.
wat Gerard zegt is, dus de vraag is hoe, hè? Hoe word je zo? Hoe kun je je weer richten op die punten? Dan zegt Gerard dus van, ik heb hele periodes in mijn leven dat ik echt gericht ben op die vrede van God in mijn leven. En ook op die vreugde van God. En dan merk ik dat echt in mijn leven. Maar soms heb ik die periodes niet. Dan voel ik me down. Dan voel ik me, ja, dan heb ik het wel moeilijk, zeg maar. Ook in je geloof. Maar dan ben je wel weer bezig met die vraag van, hoe kan ik weer gericht worden op die vreugde en die vrede? Dus eigenlijk zeg jij als antwoord op de vraag hoe, van zorg ervoor dat je weer bezig gaat met de vreugde en de vrede. Nou, hulp voor elkaar bijvoorbeeld. Gebed heb je ook genoemd, hulp voor elkaar. Dus ik denk dat er heel veel antwoorden op zijn, dat is helder. Hè? Die hoe-vraag die kunnen we ook gewoon even laten staan. Denk daarover na in je leven, van hoe kan dat? Maar ik denk ook dat het te maken heeft met heldere keuzes in je eigen leven. Dat je echt een keuze kunt maken. En jij schudt ja, waarom schud je ja? Nou, je zou daar een heel verhaal over kunnen vertellen. Want je hebt inderdaad een hele moeilijke periode meegemaakt in je leven. Heel, heel lastig en heel veel negativiteit gehad in je leven. En daarin heb je ook geleerd, zeg maar, hoe je je weer kunt richten op God. En zoekend al wel, hè? Maar goed, ik weet wel. Maar je geeft me heel helder aan. Dat kan. Je kunt daar keuzes voor maken. Je kunt je richten op de liefde van Jezus. Je kunt je richten op de vrede van Jezus. En van daaruit gaan denken. En ik denk dat, maar goed, dat is dat punt wat ik wel vaker zeg. We worden toch heel vaak aangestuurd door onszelf. Hè? Door onze zorgen, door onze ideeën, door onze kracht, zeg maar. En dit is toch echt wel proberen te gaan leven vanuit Gods idee, vanuit Gods vrede, vanuit Gods vreugde, zeg maar. Ja? Nog meer vragen? Niet? Nou, dan gaan we staan, dan gaan we ons geloof beleiden. Leo die vertelde mij net nog een mooi verhaal over vorige week. Dat hij een aantal gesprekken had hier bij de kerk. Vorige week hebben we natuurlijk open kerk gehad. Ook al was er geen kerstmarkt hier in de kerk, zijn toch weer mooie dingen gebeurd en veel gesprekken gevoerd. Leo vertelde het verhaal van een vrouw die lid is van de Waalse kerk en die zich meteen heeft aangesloten bij een kring in Zuid nog wat. Dus die meegedraaid in de kring. En een andere man en vrouw die hebben zich direct opgegeven voor de Alfa-cursus, want die wilden meer leren over wie de Heer Jezus is. Prachtige dingen natuurlijk om te horen. En mooi dat het weer kon plaatsvinden. We hebben ook een straatevangelisatieteam in onze gemeente. Vertel je er even iets over? Jullie hebben afgelopen zaterdag zijn jullie op straat geweest en deze week ga je nog een keer. Maar dan kun je deze microfoon wel even gebruiken. Moet je er goed in praten? Even kort.
Ja, ik ben Francine van der Werf, voor degenen die mij niet kennen. Wij staan inderdaad met een aantal mensen van deze gemeente en van een andere gemeente op straat, één keer in de maand, de laatste zaterdag van de maand, is dat tegenwoordig. En elke keer doen we wat anders. En afgelopen zaterdag, dus gisteren, was erg koud, maar weer ontzettend mooi om hier bij het Willemsplein te staan met een kraampje, waar we mensen warme chocolademelk aan mochten bieden en een chocolaatje met muisjes. Om mensen te vertellen van, hey, gefeliciteerd, er is een kind geboren. En daar mochten we met mensen over praten. We hebben hele diverse gesprekken gehad. En het is ontzettend gaaf om dan te merken hoe mensen toch zoeken en iets willen weten. En komende dinsdag zullen we ook hier op het Willemsplein staan, 's avonds. En dan willen we lichtjes uitdelen. Jezus is het licht. We dus leven in een donkere tijd. En we zien ontzettend veel sierverlichting om ons heen. Eigenlijk kunstlicht om het donker maar weg te halen. Maar het kunstlicht kan het echte donker niet weghalen. Daar is het licht voor nodig. En dat mogen we mensen vertellen. Bent u nieuwsgierig? Kom een keer kijken. Loop even langs. Willen we gewoon een keer een zaterdag meekijken, meedraaien? Ja, kom. Voel je vrij. Voel je vrij om ook even langs de kraam te lopen. Om gewoon te kijken, wat gebeurt er nou? En ik hoop dat u ook in gebed aan ons wilt denken.
Dankjewel, Francine. Inderdaad denk ik belangrijk om het team ook te ondersteunen. Niet iedereen die kan op straat evangeliseren. Maar er zijn er wel een heleboel die het wel goed kunnen. En als je het niet kunt, is dat niet erg. Dan heb je waarschijnlijk andere gaven gekregen. Prima ook. Maar bid wel voor dat team, want er gebeuren hele mooie dingen ook. We gaan met elkaar bidden. En wie heeft er een punt van gebed voor de dienst? Ja. Ja. Die collega van Mariel. Ja. Andere gebedspunten? Ja, voor ons.
Ja. Ja.
Wij gaan zo meteen voor jou zingen beneden. Hè? Hey Arjan, we gaan zo meteen beneden voor jou zingen. En deze koffie ook, dan gaan we met z'n allen langs al die leven zingen, goed? Gefeliciteerd jongen met je verjaardag. Fijn dat je er bent. Nog meer punten voor het gebed? Ja?
Ja.
Ja, zeg eens. Zo. Hoe heet die vriend? Rick, ga proberen. Ja. Nog meer punten? Ja?
Ja, misschien is het goed om te bidden voor mensen die verder van de gemeente staan, die om allerlei redenen we weinig zien of die met bepaalde moeite zitten. En toch belangrijk vraag wat zeggen. Het is wat moeilijk om dat te specificeren, maar wij hebben ze ook in de gemeente.
Ja.
Ja.
Ja. Ja, als u denkt, wie staat er nou beneden daar in één keer? Je moest even uit voor haar kleintje, die trouwens heel stil is. Ja? Ja? Goed, laten we gaan danken en bidden. Liefdevolle Vader in de hemel, we vinden het fijn dat we zo deze dienst mogen beleven. Het is goed, Vader, om ons samen te buigen over uw woord en ons te laten aanspreken door uw woorden. Ook erover na te denken wat het precies betekent voor ons en om samen te zoeken zo. We danken u, Heilige Geest, dat u er bent en dat u ons inzicht geeft in dat woord. Vader, we danken u dat we nu mogen bidden en dat we voor elkaar mogen bidden. We willen bidden voor iedereen hier in de kerk. We willen bidden voor iedereen die meeluistert via het internet. Vader, u kent onze situatie zo goed en u weet wat onze zorgen zijn, wat onze moeite zijn die we soms ervaren. U weet hoe we hier ook zitten. Misschien wel omdat we ons bezorgd maken om onze kinderen. Of omdat we ons bezorgd maken over een kind wat we niet zo vaak mogen zien. Misschien wel omdat we ons bezorgd maken over onze band met de kerk, dat we wel geloven, maar het moeilijk vinden om naar de kerk te gaan. Vader, u kent ons levensverhaal van haven tot gort en niets is voor u verborgen. En we vinden het fijn dat u ons uitdaagt om het altijd maar weer bij u te brengen. Dat we echt alles bij u mogen brengen voor uw troon. Vader, wat een wonder is dat. Vader, wil u bidden voor de collega van Marielle die in scheiding ligt en die geen uitweg meer ziet om het anders te doen, die u niet kent en die zoveel ook niet weet over liefde. Vader, dat we goed beseffen hoe rijk we zijn, dat we u mogen kennen als bron van liefde. Geef dat we dat ook doorvertellen in ons leven. Vader, wil u bidden voor onze broer Rolf Meijering en Jacqueline en de kinderen. Vader, weer een longontsteking gekregen. En we danken u, Vader, dat er medicatie voor is. Maar iedere keer als hij zo'n longontsteking heeft, dan moet hij weer een paar stapjes terug doen. Vader, en er is al zo weinig energie. Er is nog zo weinig over. Vader, u hebt een plan met het leven van Rolf. En Vader, u hebt een hele diepe vreugde in zijn hart bewerkt. En daar willen we u van harte voor danken. Vader, hij is daar zo'n levend voorbeeld van. Iemand die ervaart dat u altijd dicht bij hem bent. Maar Vader, soms is het ook echt lastig en moeilijk. Soms is het lastig om je aandacht te richten op het goede en het zuivere en het volmaakte. Maar Vader, leer ons dat we echt altijd mogen denken aan u. Aan wat u ons gaat geven en brengen. Ook aan het eeuwige leven wat u voor ons allemaal in petto hebt. Vader, zoals Rolf het al zegt, ik ga de goede kant op. Dat houdt hem op de been. Vader, wil u samen met Arjan heel hartelijk danken dat hij vandaag zijn 58e verjaardag mag vieren. Wat geweldig, Vader. Wat fijn dat hij ook in de kerk is. En u hebt hem weer gespaard in het afgelopen jaar. U was bij hem ook toen hij verdrietig was. Toen het soms moeilijk was. En nu mag hij dan zijn verjaardag vieren. En we mogen hem straks ook met elkaar toezingen als gemeente. Vader, wil u bidden voor Elisabeth. We hebben een actie voor haar gedaan om geld bijeen te halen, zodat ze ook hier behandeld kan worden. Vader, en dat visum dat wil nog maar niet lukken. En we willen u vragen, Vader, wilt u geven dat het geld ook echt goed gebruikt kan worden. Dat ze echt geholpen kan worden. Er is zoveel verlangen. Er zijn zoveel mensen die daarvoor bidden. Vader, zodat ze de behandeling kan krijgen die ze zo nodig heeft. Vader, we danken u voor allerlei mensen die op afstand dat allemaal voor haar regelen. Wat geweldig is dat ook, Vader. Dat u mensen zo verandert dat ze lief hebben. Dat ze anderen willen helpen. Vader, wil u bidden voor Auke Rik. Zijn moeder die is ernstig ziek. En Vader, wilt u... Hij heeft ook al een zusje verloren. En Vader, wat zijn dat een vreselijke verhalen soms. Wat kun je daarmee zitten ook als je vriend dat moet meemaken. Vader, wilt u bij... Wilt u, als het kan, de moeder weer genezen. Vader, wil u bidden voor al die mensen die wat verder van onze gemeente staan en die wel vol verlangen zitten ook naar u. Vader, we zijn als gemeente in ontwikkeling en sommige mensen vinden dat moeilijk. En het lukt ons niet, Vader, om iedereen erbij te houden. Maar Vader, open onze ogen voor elkaar. En geef dat we veel liefde naar elkaar mogen uitstralen en veel zorg. Vader, we danken u dat u dichtbij bent. Dat u met ons allemaal en ook met deze mensen die misschien wat verder ervan afstaan, dat u met hen aan het werk bent. U zoekt ons en u zoekt hen. U bent hun vader en onze vader. En we zijn zo met elkaar verbonden, Vader, door de band met de vrede met u, door Jezus. Maar Vader, open onze ogen ook voor deze groep mensen. Geef dat we ze bezoeken waar we kunnen. Vader, we willen bidden voor Jenny Petter. Jenny die heeft een broer die net geopereerd is aan slokdarmkanker. Vader, wilt u daarin ook bij Jenny zijn in het verdriet en wilt u die broer ook genezing geven? Vader, ziet er nu goed uit en we hebben het verlangen dat hij weer helemaal mag genezen. Vader, we willen bidden voor de christenen in de moslimwereld. Die soms zo moeilijk hebben, het werk voor Open Doors, wat die daaronder ook doen, onder die christenen. Vader, wil u bidden voor het werk in de Oekraïne. Voor het zendingswerk wat daar gebeurt en gemeentes die worden toegerust om nog beter het evangelie te kunnen uitdragen. Wil u bidden voor het werk van Youth for Christ en voor het werk van de Scharlaken Koorts. Die werken in Amsterdam onder prostituees. Vader, soms dan wordt de sfeer zo vijandig van overheden. Dan mogen deze instellingen niet eens meer aan het werk. Want ze zijn dan te christelijk, terwijl het kwalitatief zo geweldig is wat ze doen. Maar in die zin merken we ook steeds meer tegenstand. En Nederland wordt dan toleranter en dan mag je de waarheid niet meer zeggen. Maar we willen bidden, wilt u geven dat Youth for Christ en Scharlaken Koorts goed werk mogen doen met elkaar? Vader, wilt u willen bidden voor alle christenen die in de politiek werken, die bezig zijn met het regeren van het land, met het regeren van deze stad. Bidden voor Adi en voor Adi Vlieger. Vader, we danken u voor alle gaven die u aan haar geeft. En wil u ook bidden, Vader, wilt u ook daarin bij haar zijn. Wilt u ook zorgen, Vader, voor Adi en Robert, nu de moeder van Robert zo ziek is. Vader, we danken u dat we zo mogen bidden met elkaar. Dat we ook elkaar aan u mogen opdragen. Vader, het is uw wereld en u wil deze wereld regeren door ons hart en ons leven te richten op u. En als we dat doen, dan zullen we anders gaan leven, dat kan niet anders. Vader, we danken u voor deze dienst en aanvaard onze dank en verhoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. Wordt nu gecollecteerd? En dan gaan we als laatste lied van deze dienst met elkaar zingen uit het Lied voor de Kerk, gezang 293. We gaan elkaar de zegen van God toezingen. En dat doen we op de volgende manier. Dat is even improviseren, want iemand vroeg dat net aan. Dat vind ik mooi. We gaan elkaar het lied De Vrede van God toezingen. Welke zang is dat precies? Wie weet dat?
602.
Ja? Opwekking 602. Kan dat er snel voor? Opwekking 602. Kunnen we a cappella zingen? Gaat best lukken. Of kun je hem ook spelen? Hij staat niet in jouw boekje. 602, opwekking 602. Vrede van God. Vrede van God. Pam, 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 die dan. Ken je die? Ja. Vol verrassingen, sorry, dat gebeurt dan, hè? Ja. Dan heb je een keer geen officiële liturgie en dan gaat meteen iedereen allerlei verzoeknummers indienen. Ik zei tegen Maria van een half uurtje, maar daar gaan we niet. Ja, kan niet? Kinderen hebben wat ingestudeerd voor ons. Oh, wacht. was heel mooi. Bedankt. Ik zit er sterk over te denken om de gemeente te gaan opsplitsen in twee kleine gemeentes. Er is nu beneden koffie. En daar gaan we voor Arjan zingen. Dus met z'n allen even naar beneden. Gaan we daar zingen. Ik heb nog één vraag. We wilden graag volgende week zondagmiddag de doopdienst doen. Maar dan is het probleem dat we geen zangeres hebben voor de band. Wie wilde zingen volgende week zondagmiddag? Jij? Jij kan zingen? Jullie kunnen wel zingen, toch? Jij ook, hè? Hier geregeld. Twee zangeres. Klaar. Mooi. Ik zorg dat jullie gebeld worden. Ja? Hè? Nee? Zondagmiddag. Zondagmiddag. De derde kerstdag. Maar kijk maar even, rustig.